Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Het accent van deze dienst ligt op ontmoeten en verbinden. Elke kerkdienst draait om het wonder dat God ons wil ontmoeten en zich ook aan ons wil verbinden. In deze dienst willen we dat extra benadrukken, dat we samen, jong en oud, groot en klein, bij die God mogen horen en hem mogen grootmaken. Daarom blijven vandaag de kinderen en de tieners in de dienst. Mijn naam is Martin de Jong, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop van de dienst kunt u bij mij en dominee Daniel Timmerman terecht met vragen en opmerkingen over de dienst of over onze gemeente. U bent van harte welkom om die informatie bij ons te komen halen. We staan straks aan het eind van de dienst voor in de kerk. We beginnen de dienst met het zingen van Hemelhoog 707 met als titel Met open armen. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Stormt, waait flink buiten. Misschien had je meewind richting de kerk. Misschien tegenwind. Misschien een mix van allebei. Misschien was je met de auto en merkte je er niks van. Maar ook figuurlijk. Je kunt hier gekomen zijn met de wind in je rug. Of met flinke tegenwind in je leven. Maar het eerste wat we tegen elkaar mogen zeggen is welkom in Gods huis. En ja, een van de mooiste Bijbelverhalen wat mij betreft is van Elia die op de berg is. En er komt wind en vuur en een onweer, een aardbeving. Maar God is in de stilte, in het zachte suizen van de stilte. En zo beginnen we deze dienst ook met een moment van stilte. En we zeggen het hardop. Wij verwachten onze hulp echt niet van onszelf. Nee, wij verwachten onze hulp van de machtige God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en nog altijd alles vasthoudt in zijn handen. Die God is onze helper. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. We eren onze God, hij is verheerlijkt. Lied 594. Laten we samen bidden. Zo prijzen we u, onze machtige, trouwe, liefdevolle, sterke God en Vader. Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. In uw huis. Een huis dat gebouwd mag zijn op de rots. Niet letterlijk, dit gebouw staat niet letterlijk op steen, maar op zandgrond of leem. Maar als geestelijk huis mogen we bouwen op de rots, Jezus Christus. Hij is ons fundament. We danken u, Heer, voor die grond onder onze voeten. Voor Jezus die ons leven is. En hier zijn we, Heer. Allemaal bouwstenen door u bij elkaar gebracht. Wilt u met ons bouwen vandaag, ook vandaag, ons opbouwen tot een geestelijke tempel, een geestelijk huis, waar iedereen een plek mag hebben door uw genade. Waar we samen opgroeien tot een gebouw waarvan de mensen kunnen zeggen, wat bijzonder dat het er is. Zo'n plek. Een gebouw dat naar de hemel wijst, vertelt van u. Een plek is van liefde en beschutting. Voor iedereen die er toevlucht zoekt. Wilt u ons zo bouwen, Heer? Dat kunnen wij niet alleen. Help ons door uw Heilige Geest. Dat we dieper vast mogen zitten op die rots. Dat we ook meer en meer aan elkaar verbonden worden. Dat geloof en hoop en liefde mogen groeien. Ik dank u wel dat we vanochtend ook met verschillende generaties hier mogen zijn. Ouderen, jongeren en alles ertussenin. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende landen, door u bij elkaar gebracht. U wilt ons samen zegenen. En we weten ons op dit moment ook verbonden, Heer, met zoveel broeders en zusters. Hier in Eindhoven. En wereldwijd. Hier wilt u overal uw bouwwerk voortzetten, Vader. Dat we ook daar zijn waar christenen het moeilijk hebben. Waar geweld en vervolging de kop opsteken. Heer, ontfermt u zich. Dank u wel voor deze dienst en we zien uit naar wat u ons geven wil. We danken u in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de 10 woorden van Gods belangrijke afspraak met ons, het verbond. En de antwoorden dan met oude woorden van een psalm. Weer een beetje opgefrist en afgestoft. Na de 10 woorden zingen we uit de nieuwe psalmrijming, psalm 81, vers 5 en 6. Ken je de 10 woorden? Woorden 1 tot 10. Zeg eens, wat is dan 1? 1, dat is de Heer alleen. 2, dat zijn de Heer en jij. Waar jij bent, is Hij erbij. 3, dat is de naam van God, dat je met die naam niet spot. 4, de dag van de Heer, vier die elke week weer. 5, wie houden veel van mij? Vader en moeder, allebei. 6, ik doe jou veel verdriet als ik zeg ik ken je niet. 7 zegt probeer het maar, altijd trouw zijn aan elkaar. 8 zegt wat niet is van jou, dan neem dat niet, want het is niet van jou. 9 zegt toch niet zomaar slechte dingen van elkaar. 10 heeft iemand meer dan jij? Wees niet jaloers, maar blij. En Jezus heeft deze woorden samengevat in zijn bekende samenvatting. Wat is nou het belangrijkste? Heb de Heer God boven alles. Met alles wat in je is, je hart, je ziel, je kracht, je verstand. En heb je naaste lief zoals jezelf. Psalm 81. Lastig zonder de woorden op het scherm. Zeker als er een nieuwe berijming is, maar we wachten geduldig en dan openen we wijd onze mond. Fijn dat het toch gelukt is om de woorden en de muziek te combineren. We gaan nu luisteren. Nou nee, eigenlijk moet ik zeggen, we gaan nu meemaken het kindermoment met Desiree. En ik wil alle kinderen die dat leuk vinden, zeg maar de kinderen van de basisschoolleeftijd, uitnodigen om naar voren te komen. En dan mag je hier voorin op de trap gaan zitten.
Ja, en ik heb heel veel kinderen eigenlijk nodig vandaag. Moeder, mogen er nog wel meer bij hoor, want de dominee heeft gevraagd of ik deze keer niet wil vertellen. Want straks wordt het verhaal voorgelezen en gaat de dominee erover preken. Maar of ik het een beetje als een toneelstukje met jullie wil gaan doen. Zijn er nog meer die mee willen doen? Doen we het hier mee? Oh, dominee Martin de Jong, nou, daar kan ik wel wat mee. Maar ik wou eerst wat laten zien. Want ik heb heel veel bij me vandaag. Weet iemand wat dit is? Er gaan een heleboel vingers omhoog. Vertel het maar. En wat dacht jij? Ik heb een kalender bij me. Een oude kalender. En er staat van alles op. Al mijn plannetjes die ik heb gemaakt, die schrijf ik op. En dan kan ik kijken van, oh, dan ga ik dat doen. Dan ga ik dat doen. Helemaal volgeschreven. En ik heb een heel mooi boek bij me. Weet jullie wat dat is? We zeggen een Bijbel. Ja, een Bijbel. En weet je, in die Bijbel staan een heleboel plannen van onze Heere God. En eigenlijk is onze Heere God een grote plannenmaker. En vandaag ga ik met jullie proberen zo'n plan van God een beetje als een toneelstukje uit te spelen. Nou, dominee Martin de Jong die zei van, ik kan wel helpen. Nou, ik heb oneerbiedig gezegd een paal nodig. Dus Als jij hier zou willen komen staan. Nou, heel fijn.
Sta ik bepaald?
Nou, niet helemaal hoor. We doen het, mag ook een zuil zijn, maar dat is een beetje een moeilijk woord. En dan heb ik eigenlijk nog een zuil nodig. Ja, Pieter? Ja, mag iets dichterbij, want er zijn niet heel veel kinderen. En dan heb ik hier een ontzettend zware doos. En daar zit iets in. Wil jij er eentje hebben? Nou ja, hebben even voor het toneelstukje. En jij? En ook een mooie auto. En jij ook een. En nog een. En een takelwagen. En om benzine te halen bij de benzinepomp. Ja, mijn kinderen zijn al een beetje groot, dus het zijn wat oude autootjes. Maar wie wat bewaart, die heeft wat, toch? Nou, jij ook een hele mooie? Nee, jullie staan voor paal. Oma, als u even wil blijven zitten, dan heb ik u straks nodig. Nee, maar die kan ik straks gebruiken. Het is nog niet klaar. Het is pas het begin. Nou wil ik aan jullie vragen of jullie willen gaan staan en even achter mij aan willen komen lopen. Jij mag nog even blijven zitten. Ik heb jou zo meteen nodig, oké? En dan mag jij door blijven lopen. En dan mag je door blijven lopen. Doe jij ook mee? Nee? Kijk jij lekker? Ga maar lekker zitten. Ja, oké, mogen jullie door blijven lopen. Oké, heel fijn. En willen jullie nu met mij mee? Want ja, je snapt het al. Het is ontzettend druk, hè, hier. En ik wil naar de overkant. Ik wil naar de overkant, maar auto. Nee. En nog een auto. Gaat het lukken? Oh, maar aan de overkant lopen ze. Nou, stop maar even allemaal, want ja, ik had het over plannen van de Heere God, hè. Hebben jullie misschien een plannetje hoe wij over kunnen steken? Hoe moet dat nou? Want jullie, dat was wel heel druk, hè? Al die auto's hier. Vertel.
Ik kan ergens anders gaan staan.
Oh, nou lopen jullie maar door. Wij moeten even ergens anders gaan staan, zeggen ze. Maar ja, hier is een wat zullen we ervan maken? Een grote zee, een rivier. Nee, gaat niet lukken. We moeten toch hier naar de overkant, want daar is een hele grote berg. Nou, mogen jullie nog even stoppen, want er zijn kinderen die in de kerk zitten en die hoor ik iets zeggen. Hij zegt, kunnen we misschien iets maken wat lijkt op een zebrapad? Weet jullie wat dat is? Ik heb hier een zebra. En ik heb hier. Oh, wil je hem vasthouden? Ik heb hier natuurlijk witte en zwarte papieren. En ik dacht, ik plak ze even een klein beetje aan elkaar, want ik weet niet hoe dat gaat lukken als jullie daar overheen lopen. Of dat misschien heel blijft. Maar we gaan even een zebrapad maken. Zijn jullie vast wel eens overheen gelopen, hè? Oké, nou, jullie mogen er overheen rijden. Rij maar eens even door. En gaan wij nog even een wandelingetje maken als jullie. Oh, ja, het zebrapad moet je voorzichtig overheen stappen. Nou, rij maar even. Heel druk. Wij zijn klaar met winkelen. En wij komen terug. Nou, gaan we het nog een keer proberen. Oké. Nou, wij komen bij het zebrapad. Oh, wat gebeurt daar? Als je iemand bij een zebrapad ziet die wilt oversteken, dan moet je. Kunnen wij naar de overkant? Ja, want die jonge man die dacht, oeh, daar komt wat aan. Hey, zeg, wij komen zomaar naar de overkant. Hey, dat is goed gelukt. En kan het verkeer nou door weer rijden? Kunnen jullie weer doorrijden? Ja, wij zijn aan de overkant gekomen. Nou, jullie gaan weer door. Nou, moeten we nog terug? Zullen we nog een keertje terug over het pad? Nou, gaan wij nog een keer terug over het pad. Wow, want. Nou, en jullie mogen straks luisteren naar het verhaal. En naar de dominee. En dan gaat het er een beetje over wat wij nu hebben uitgebeeld. En we hebben dit gedaan zodat je het makkelijker kunt onthouden. En dan heb ik nog een vraag om straks na te denken. Waarom is een zebrapad nou wit en zwart? En dan moet je straks maar aan je papa en mama of misschien aan mij of aan de dominee vragen van waarom is dat nou wit en zwart? Of misschien gaat de dominee het vertellen in zijn preek. Ja? Mogen jullie weer terug? Mogen de auto's weer in de doos? Laten we het zebrapad maar even liggen. En jullie hartelijk dank. Ja? Ja, het is klaar. Je mag weer naar papa en mama.
We gaan nu een lied zingen over het verhaal. En iemand zei, dat verhaal zongen we al toen ik op de kleuterschool zat. En dat is al heel wat jaren geleden. Dus het is een kinderlied, maar ook een beetje al wat ouder. Dus misschien is het ook wel leuk dat juist de generatie van de ouders en de opa's en oma's lekker hard meezingt. Zodat de kinderen het ook kunnen leren. Het gaat over de uittocht uit Egypte. Want dat is het verhaal wat we straks gaan horen.
De koning gaat in het land ook al zijn leven. Want God was echter in Gods hand geprezen, zij zijn naam. Zing er niet, want hij is hoog verheven. Laat het eruit, zult er niet zijn. Zing er niet, want hij is hoog verheven.
William Relieveld zal de schriftlezing voor ons verzorgen. We lezen het hele verhaal waar we net over gezongen hebben. De uittocht, het laatste stuk van de uittocht en de doortocht van Israël door de Rode Zee.
Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd. En dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Overdag in een wolkenlom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkenlom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten dat ze zich omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hagirot, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. De Israëlieten gehoorzaamden. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen, stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hagirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij zee, tegenover Baal-Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn? Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkenlom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. "Laten we vluchten," riepen ze. "De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons." De Heer zei tegen Mozes: "Strek je arm uit boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters." Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao. Al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren, niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. Op de beamer een plaatje uit het zwembad. Zwemles. Ik stond gisteren langs de kant bij het zwembad te kijken naar een groepje kinderen dat aan het oefenen was voor het C-diploma. Het moeilijke diploma. Met kleren aan waren ze in het water, dus dat is anders dan dit plaatje. En ze moesten in het water springen. En de juffrouw die daarnaast stond zei: "Stil blijven. Zo min mogelijk bewegen." Ja, je moet ook wel iets bewegen om te blijven drijven, maar blijf stil op je plek. Niet te wild spartelen. Blijf rustig. Later terug op de fiets bedacht ik me waarom dat was. Dat is natuurlijk om kinderen te leren om als je te water raakt en je kunt niet makkelijk zelf de kant te bereiken, hoe je dan zo lang mogelijk op één plek kunt blijven. Dan moet je niet wild gaan spartelen, want dan ben je veel te snel moe. Nee, dan moet je rustig een beetje water trappelen, hoofd boven water houden en wachten tot er hulp komt. En dus zei de juf langs de kant tegen een van die kinderen die een beetje te wild aan het trappelen was: "Nee, rustig blijven. Blijf rustig. Blijf stil." Laat dat nou ook zijn wat Mozes tegen de mensen van Israël zegt. In vers 14 zegt Mozes tegen de mensen van Israël: "Jullie hoeven niets te doen," of in de vorige vertaling: "Gij zult stil zijn." "You need only to be still," zegt een Engelse vertaling. Houd je stil. Blijf rustig. En we hebben het net gehoord, hè? Maar nog even voor alle duidelijkheid. Mozes zegt dit niet tegen mensen die op een rustige zondagochtend de dag beginnen met een beschuitje en een kopje thee. Hij zegt het tegen mensen die in paniek zijn, die doodsbang zijn en met reden. Want ze zitten in een uitzichtsloze, levensbedreigende situatie. Voor hen de zee en achter hen een moordmachine, een goed geoliede militaire macht. Met strijdwagens en paarden, zeg maar, de tanks en de straaljagers van toen. En toch, zegt Mozes, wees niet bang. Wacht rustig af, dan zult u zien hoe de Heer voor u de overwinning behaalt. Of in een andere vertaling, dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Blijf stil en kijk hoe God je zal redden. Nou, daarover gaat het vandaag. Ik heb al eens eerder gezegd in deze serie over het Bijbelboek Exodus, dat in het Bijbelboek Exodus het woord redding heel belangrijk is. Het is het eerste Bijbelboek waar je dat woord redding tegenkomt. En dat niet alleen, het gaat niet alleen om het woord. God laat ook zijn plan van redding zien. Deze reden begon net met het plan van God. God heeft een reddingsplan. Heeft hij in Genesis al aangekondigd en in Exodus wordt het zichtbaar. Dan gaat het over hoe God Israël redt uit Egypte. En tegelijk laat God daarmee iets zien wat voor altijd blijft gelden. Namelijk, zo ben ik en zo ben ik de reddende God. Wat hier gebeurt, dat herhaalt zich de geschiedenis door. God is de reddende God. Nou, dan gaan we het hebben over Exodus 14. En Exodus 14 is eigenlijk zo'n belangrijk thema en zo'n belangrijk hoofdstuk als het gaat om de redding, dat we daarop inzoomen vandaag, op het reddingsplan van God. En dan gaan we drie vragen langslopen. De eerste is, waarvan moeten we gered worden? De tweede, hoe zorgt God dan voor redding? En de derde is, hoe worden wij gered? Dan gaat het over ons. Nou, als je kijkt naar Israël, is die eerste vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Waarvan moesten zij gered worden? Nou, slavernij, want zo begon het. Mozes die naar de farao toe gaat en in opdracht van de Heer moet zeggen, laat mijn volk gaan. Want de farao vernederde, mishandelde de Israëlieten, misbruikte hen als slaven. En God zegt, laat mijn volk gaan. Bevrijding uit slavernij en vernedering. En op dit moment moet Israël gered worden van de dood. Vanuit een levensbedreigende situatie. Het staat er niet letterlijk. Maar die soldaten zijn er echt niet gekomen om de Israëlieten weer netjes gevangen te nemen en terug te brengen. Ook al vonden ze het jammer, die slavenarbeid, maar uit alles proef je dat ze een bloedbad, genocide, op het oog hebben. En dus zeggen de Israëlieten waarschijnlijk ook terecht, we gaan sterven in de woestijn. Tenminste terecht vanuit wat ze op dat moment wisten. Waren er soms niet genoeg graven in Egypte? Een levensbedreigende situatie. Slavernij en gevaar. Waarvan moeten wij gered worden? Nou, als je om je heen kijkt in ons land anno 2020... dan lijkt het of we niet zo hard redding nodig hebben. En neem nou dat gevaar waar de Israëlieten het over hadden, het gevaar van de dood. Wij spreken in onze samenleving minder over de dood en meer over voltooid leven. Niet de dood als vijand, maar als een bondgenoot, als je leven klaar is. En ergens snap ik dat ook heel goed. Je kunt je allerlei situaties indenken waar je dat zo kunt ervaren. En toch, de Bijbel leert ons een ander perspectief. Hoe klaar het leven ook kan voelen, toch leert de Bijbel ons zeggen dat de dood altijd de grote spelbreker is. De verstoorder van Gods oorspronkelijke plan. Wij waren bestemd voor het leven, voor altijd. En iets van dat besef komt naar boven als we verdriet hebben. als we rouwen om iemand die er niet meer is. Dat gevoel wat we dan hebben vertelt ons, het klopt niet. Dit hoort niet zo te zijn. We hebben redding nodig van de dood. Ja, wij hebben redding nodig van de dood. En slavernij, hebben wij redding nodig van slavernij? Ja, nee, toch zeker. Wij leven als Nederlanders in een van de meest vrije landen van de wereld. Zeker als je het vergelijkt met een heleboel andere landen om ons heen, op deze planeet. We zijn liberaal. Wij Nederlanders maken zelf uit hoe we leven. Wij slaven? Nee hoor. We zijn heren, we zijn de baas. Of toch niet? Ik moest denken aan de discussie deze week in de media over de nieuwe preutsheid. Het besluit van het Van Gogh Museum om een naakttekening niet aan te schaffen. Allerlei meningen in de media en daar ga ik het verder niet over hebben. Interessant onderwerp voor bij de koffie straks. Maar waar ik het nu over wil hebben, is dat dat voorbeeld laat zien dat we met elkaar in Nederland toch niet zo vrij zijn. 50 jaar geleden, in de jaren 70, toen zeiden we massaal in Nederland, we moeten vrij zijn, ook op seksueel vlak. Weg met die ouderwetse ideeën, weg met de christelijke ideeën. Er moet ruimte zijn om van alles en nog wat open en bloot te doen, te bespreken, te laten zien. Geen grenzen. En anno 2020 ontdekken we dat er aan die vrijheid ook een keerzijde zit. De vrijheid van de een is misschien wel de onvrijheid van de ander. We hebben discussies over MeToo. Mensen zijn kwetsbaar. Heel kwetsbaar. En in onze zogenaamd vrije samenleving zitten heel veel mensen gevangen. Heel veel mensen hebben te maken met verslaving op seksueel vlak. Porno bijvoorbeeld. En in onze samenleving zijn ook mensen echt slaaf. In wat dan wel met een vreselijk woord genoemd wordt, de seksindustrie. Mensen die worden mishandeld en misbruikt. Ik noem dit als voorbeeld. Niet omdat ik op het seksuele per se wil inzoomen, maar om gewoon even met elkaar erover na te denken hoe dat zit met vrijheid, wat wij vrijheid noemen. Onze vrijheid is nooit volledige vrijheid. En als ik me vrij voel, betekent dat misschien wel onvrijheid voor een ander. Voorbeelden zijn meer voorbeelden die allemaal zouden kunnen laten zien dat wij niet zo echt vrij zijn als we misschien denken. En dat klopt met wat de Bijbel ons leert. Paulus die in het Nieuwe Testament zegt, zonder het reddende ingrijpen van God zijn we slaven. Zei hij tegen mensen die of slaven waren, maar ook mensen die gewoon zo vrij als een vogel waren. We zijn zonder Gods bevrijdende liefde slaven van een gemene slavenheer. De zonde die ons eronder houdt en ons altijd wel ergens gevangen wil houden. En dat doet hij ook via zijn hulpje, de dood. Nou, zo staan wij zonder het reddende ingrijpen van God naast het volk Israël daar bij de Rietzee. Met reële bedreigingen. Wij hebben redding nodig. En hoe redt God? Het Bijbelverhaal Exodus 14 laat zien dat God echt toewerkt naar dit moment. Omdat hij iets heel erg duidelijk wil maken. We hebben gelezen dat het volk Israël via een andere weg moest gaan. Omdat God iets duidelijk wil maken. Ik zal iets zeggen over die weg. Het is een kaart, het is een overzichtskaart. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, maar ik vrees het ergst eigenlijk. Eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen is dat we er niet zoveel over kunnen zeggen. Dus dan is het ook niet zo erg dat het niet zo heel duidelijk is. Maar we hebben hier de Middellandse Zee. En hier de Golf van Suez, de uitloper van wat we nu de Rode Zee noemen. Nou, er zijn echt heel veel boeken geschreven. Heel veel inkt is er besteed aan het verklaren van waar was nou die Rietzee. Nou, we weten het niet. Maar we vermoeden dat die zee waar het hier over gaat een van de binnenzeeën is tussen Egypte en de Sinaïwoestijn. Met zoet water, want er groeide riet, dus de Rietzee. Dus hier op de kaart kun je een aantal opties zien van daar zou het geweest kunnen zijn. En de normale weg, de gebruikelijke weg, zou zijn langs de kust van de Middellandse Zee. Dat was de snelste weg naar Israël. Alleen er waren ook heel veel forten, heel veel versterkingen van het Egyptische leger. En God zegt van nee, we gaan het niet zo doen, we gaan afbuigen. Die kant op. God heeft daar een bedoeling mee. Omdat hij nu echt duidelijk wil maken, in de eerste plaats, dat God echt niet over zich heen laat lopen. Het geweld, de onderdrukking van zo'n farao, die genocide van plan is in zijn harde hart. God laat hem er niet mee wegkomen. En hij wil zijn volk Israël ervan doordringen. Ik ben echt de redder. Je kunt echt op mij vertrouwen. En de rode draad in dit hoofdstuk is dat God zegt: ik zal voor jullie strijden. Ik zal de strijd voeren. Mijn aandacht viel erop dat de Israëlieten op zich ook hadden kunnen strijden. Ik had zelf altijd een beeld, misschien ook gevoed door de kinderbijbel van vroeger, van die uittocht van Egypte. Dan zag je allemaal families lopen met ezeltjes en natuurlijk een rugtas vol met goud en zilver van de Egyptenaren. Maar er staat in Exodus 13 vers 18, ze trokken als een geordend leger uit Egypte. Dus het was helemaal geen ongeregelde toestand. Ze liepen als een geordend leger. Het woord dat gebruikt wordt doet je denken aan een voorhoede, een achterhoede en twee flanken. Er waren waarschijnlijk de mannen, de weerbare mannen. En in het midden de andere gezinsleden. Dus ze hadden wel degelijk kunnen vechten. Ze waren met 600.000 mensen, dus dat was ook een serieus gevecht geworden. En later moet Israël ook wel degelijk wel vechten. Tegen de andere volken. Maar nu is de marsorder van God: jullie moeten stil zijn. En ik zal vechten. En daar zit een diepe boodschap in. God laat zien: de strijd is van mij. En ook als jullie later in je leven wel moeten vechten, moeten knokken, dan nog ben ik het die voor de overwinning zorgt. Nou, dat wordt duidelijk bij die doortocht door de Rietzee. He, prachtig beeld net. Een zebrapad. Gevaarlijke situatie. Stel je voor, je moet een drukke weg oversteken. En het is allemaal verkeer. En er is geen zebrapad. Hoe kom je dan aan de overkant? En stel je voor, dat zat niet in dit voorbeeld, maar stel je voor dat we nou iemand anders uit de zaal hadden gevraagd om een gevaarlijke hond te spelen. Die achter je aan zit. Dus hier een gevaarlijke hond en daar een weg. En je moet er overheen. God zorgt zelf voor een oplossing. Een zebrapad. Nou, en ik denk een zebrapad, dat heeft te maken met die zebra. Witte en zwarte streep, maar dat terzijde. Een veilige weg, een veilige plek om over te steken. En wat hier gebeurt, dat wordt steeds in de Bijbel doorverteld. In het Oude Testament wordt er over verteld, er wordt er over gezongen, over Gods redding. En in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament wordt dezelfde boodschap van Gods redding, God die voor ons strijdt, ook steeds weer doorverteld en opnieuw wordt er over gezongen. Maar dan wordt het verbonden met een naam. Met de naam van Jezus, een naam die al een heel klein beetje in Exodus 14 zit. In Exodus 14 zegt Mozes: jullie zullen zien dat de overwinning van de Heer is. Of de redding is van de Heer. En dan staat er: de Yeshua is van de Heer. En Yeshua, misschien kun je het horen. In Yeshua, daar zit de naam Jezus in. Jullie zullen zien dat de Yeshua, dat de Jezus, de God die redt, er is van God. God laat zelf zien, ik breng redding. En zoals Israël dat ontdekte bij de Rode Zee, zo horen wij dat, zo zien wij dat, zo bezingen we dat als we horen over Jezus Christus. Door Jezus zegt God tegen ons, jij hoeft niet meer bang te zijn voor je vijanden. Voor die vijanden waar we het net over hadden. De dood, zonde, de duivel, alle dingen die in ons leven spelen, die ons leven in de greep houden. Jezus heeft gestreden. De overwinning is van de Heer. Dat heeft God gedaan. En door Jezus zegt God ook tegen ons, er is een veilige pad, een zebrapad door het leven, naar een nieuw leven toe. Want Jezus leeft en daarmee heeft hij een weg gebaand naar de toekomst. Een nieuw leven in vrijheid, in vrede, in liefde. Dat heeft God voor ons gedaan. Dus hoe zorgt God voor redding voor ons? Hij doet dat door zijn Yeshua, zijn Jezus, de redder. Hij is onze weg door de zee. En tot slot, hoe worden wij gered? Hoe kunnen die grote woorden over redding en vrijheid, bevrijding van slavernij, nieuw leven, hoe kunnen die gaan oplichten in ons gewone leven? Hoe kan dat gaan resoneren en iets gaan uitwerken? Nou, ik hoop dat in de komende tijd we daar nog heel veel van kunnen ontdekken. Want we gaan, als God het geeft, samen ook verder in het Bijbelboek Exodus. En na Exodus 14 en 15 gaan we ontdekken hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Nieuwe leven op weg naar het beloofde land. Dus het komt hopelijk in de komende tijd nog terug. Hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Maar nu, alvast dit. Hoe krijgt die redding handen en voeten in ons leven? En dan kom ik weer even terug bij de zwemles. En wat de juf zei langs de kant. Hou je stil. Stil, mijn ziel, wees stil, zegt een lied. Het begint met aanvaarden dat je redding nodig hebt. En dat je afhankelijk bent. Stoppen met spartelen in het water. En dat is zo moeilijk voor ons. Ik kwam in de preekvoorbereiding een voorbeeld tegen van een Engelse predikant uit de 20e eeuw, Martin Lloyd-Jones. Die had een groep mensen uitleg gegeven over de betekenis van het christelijk geloof. En aan het eind zei hij van, nou, heb je het begrepen? Ja, nou, kwamen mooie antwoorden, ze hadden het begrepen. En toen zei hij, en geloven jullie het zelf ook? En toen zeiden ze tegen die predikant, Martin Lloyd-Jones, ja, we zullen ons best doen om als christen te leven. Dus hij vroeg, geloven jullie het? En ze zeiden, ja, we gaan ons best doen om als christen te leven. En dan schrijft die Martin Lloyd-Jones erover. Ze hebben het punt gemist. Het geloven is niet je best doen om als christen te leven. Hoe belangrijk dat ook is en hoe nodig dat ook is. Het is allemaal heel goed en nodig om je best te doen, om lief te hebben. Maar de kern van het christelijk geloof, van geloven, is wees stil. Aanvaard dat je redding nodig hebt en dat alleen God die redding kan geven en gegeven heeft door Jezus. Hij heeft de reddingsboei uitgeworpen. Je hoeft alleen maar te pakken, je eraan vast te houden. Geloven is erop vertrouwen dat net zo zeker als God Jezus uit de dood heeft laten opstaan, hij ook jou en mijn leven redt. Van alles wat ons bedreigt. En die kern van geloven zie je oplichten aan het slot van Exodus 14. De Israëlieten hadden al heel veel meegemaakt met God. Ze hadden wonderen gezien, ze hadden de plagen gezien. Maar nu is het alsof het voor het eerst echt duidelijk binnenkomt. Ze kregen ontzag voor de Heer en stelden hun vertrouwen in hem. Ontzag is eigenlijk hetzelfde woord als wat we eerder gezien hebben, angst. Hun angst voor de omstandigheden maakt plaats voor ontzag voor God. Diep respect voor de Heer die zulke indrukwekkende dingen heeft gedaan. Diep respect, maar niet angst waardoor je wegkruipt voor God, maar vertrouwen dat je mag vertrouwen. Mijn leven is veilig bij hem. En al mijn problemen, al mijn noden, al mijn zorgen, al mijn angst, mijn pijn, ik kan bij hem terecht. Want hij weet een weg om te gaan. Vertrouwen, met een ander woord, geloven. Hoe word je gered? Door te geloven in de God die redding geeft. Door te geloven in Gods redding in eigen persoon, Jezus. Tot slot, dat geloof, dat vertrouwen mogen we deze week ook praktisch maken. In allerlei situaties waar wij misschien ons zorgen maken of bang zijn. Misschien zijn er dingen in jouw leven, in mijn leven, die ook voelen als zo'n zee voor je en als een leger achter je. Leven in ontzag voor de Heer betekent dat je weet wat er ook gebeurt. Hoe reëel die bedreigingen ook zijn. Er is één iemand die zo groot, zo machtig is, dat mijn problemen voor hem niet onoverkomelijk zijn. Hij doet machtige dingen en alles ligt onder zijn controle. Dus ook die dingen waar ik tegenop zie. Leven met ontzag voor de Heer is dat je jezelf de vraag stelt: wat is nou het ergste wat me zou kunnen gebeuren? Nou, er kunnen vreselijke dingen gebeuren in ons leven. Maar niks gaat zo diep of God weet er een antwoord op. God is zo machtig. En God is zo te vertrouwen. Hij weet een weg om te gaan. Hij baant een weg, een zebrapad, door mijn problemen heen. En dat mogen we met ons meenemen voor de komende week. Voor de dingen waar wij tegen oplopen. Stel je vertrouwen op deze God. Amen. Laten we God loven. De ontzagwekkend grote God die te vertrouwen is. Het lied Prijs Adonai.
Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of wilt bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor Oog, voor Nkutu. Dat is een soort ontwikkelingswerk en evangelisatiewerk in Zuid-Afrika. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Anja Doelman. Wie wil de bloemen brengen? Ja, dankjewel. Vandaag verwelkomen we Hilde Nguyen als lid van onze gemeente. Ze komt over als beleidend lid van de protestantse gemeente Berlicum Rosmalen. En ze zal, als het goed is, even in ons midden gaan staan. We wensen je een gezegende tijd toe in ons midden. We gaan ook afscheid nemen. En dat afscheid is van Nienke en Gerard van Gurp. Zij zijn vandaag voor de laatste keer in ons midden. Ze gaan verhuizen, zoals u weet, naar Ede. We wensen jullie toe dat jullie daar zegen zullen ondervinden en ook zelf tot een zegen mogen zijn. De tractatie bij de koffie zometeen is van hen. Dan een vrij uitgebreide mededeling waar ik graag even namens de kerkraad uw aandacht voor vraag. Zoals u wellicht weet, denkt de kerkraad momenteel na over de vorm waarin wij samen avondmaal vieren. Tijdens de gemeentevergadering van 4 februari kregen we daarover veel opbouwende en nuttige informatie. En een van de veel gehoorde wensen was dat we het avondmaal zouden mogen vieren in een grote kring. Het mooie van deze vorm is, de gemeenschappelijkheid van de viering krijgt daarmee extra nadruk. Zoals Paulus het eigenlijk zei, omdat het één brood is, zijn wij ook hoeveelen één lichaam. Dus de gemeenschappelijkheid, het samen, het tegelijkertijd avondmaal vieren, wordt benadrukt door het idee van een grote kring. Alleen de vorm. De vorm is prachtig, maar is het praktisch gezien ook mogelijk in deze kerkzaal? Om een antwoord te krijgen op die vraag willen we aanstaande zondag 23 februari in principe eenmalig de dienst afsluiten in een grote kring. Dat is tijdens een gewone dienst, dus zonder koppeling met het avondmaal. Voorafgaand aan het slotlied zal de voorganger de aanwezigen dan uitnodigen om een grote kring te gaan vormen. Langs de zijwanden van het kerkgebouw, de kerkzaal. Iedereen loopt dan vanaf zijn plek, haar plek, naar het dichtstbijzijnde gangpad of naar het podium. Degene die slecht ter been zijn, wordt verzocht om al aan het begin van de dienst een plek te zoeken aan de zijkant of achterkant van de kerkzaal. Zij kunnen dan aan het einde van de dienst gewoon blijven zitten, als uitzondering. En toch onderdeel zijn van de kring. Het zou geen enkel probleem zijn als de kring dubbel wordt, maar wel dat we een grote kring aan de zijkanten van de kerkzaal hebben. Wanneer dan de kring is gevormd, zingen we samen het slotlied. Er zal gezorgd worden voor briefjes met de tekst van dit lied voor degenen die met hun rug naar het projectiescherm staan. Wij hebben zo ongeveer aan alles gedacht. Na dit lied mogen we dan in de kring de zegen ontvangen en is de dienst ten einde. De bedoeling van deze oefening is dus om te ontdekken of het vormen van een grote kring past in deze kerkzaal. En of het lukt om dat op een rustige en natuurlijke manier te doen. Heeft u vooraf al vragen of nog een goede suggestie? Of na afloop een terugkoppeling hierover, meld het gerust bij een van de kerkraadsleden. Tot zover de mededeling over de kringvorming van volgende week zondag. Ik hoop dat u allemaal een beetje begrepen hebt wat de bedoeling is. Zo niet, dan komt u maar naar de kerkraad toe. Dan wil Sebastiaan van Ruitenbeek graag even kort iets vertellen. Kort. Over een gebedscursus. Die mede wordt georganiseerd door een gebedswerkgroep in onze gemeente.
Goedemorgen, allemaal. Zou jij misschien ook wel wat meer gebed in je leven willen hebben? Of misschien juist wel wat meer leven in je gebed willen hebben? Bij beide vragen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel groeien in gebed. En gebed is een onderdeel van mijn leven. Maar ik zou het eigenlijk nog veel meer willen zien. Ook gewoon in mijn relatie met God en in mijn dagelijks leven. Dus vandaar dat we zeiden van, we willen graag een gebedscursus starten. En donderdagavond, zoals jullie kunnen zien, 27 februari is de eerste avond. Er zijn in totaal 5, de gebedscursus Climbing Mountains. En het wordt gegeven door Hans Savert, waarin we bezig gaan met, ik zal hem iets meer zo houden, met bidden vanuit onze identiteit in Christus als basis. We verkennen de principes van het Onze Vader. We zullen kijken naar onze identiteit als zonen en dochters van God en naar wat onze positie is in Christus. Hoe leren we bidden in overeenstemming met Gods principes en Gods karakter? Hoe bidden we naar Gods specifieke wil? Wat betekent het bidden in Jezus' naam? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest en hoe groei ik daarin? Hoe kan ik toetsen? Ook kijken we naar het verband tussen kracht en gezag en wat dit betekent voor de manier waarop we bidden. Op de Beamer zien jullie dus de 5 avonden waarin we dat gaan behandelen. De tijden, de locatie en de investering. Mocht dat nou een probleem zijn, schiet mij dan even aan. Dan gaan we wat voor verzinnen. En opgeven mag. Of voor meer informatie mag je mij ook aanschieten. Op s.v.ruitenbeek@gmail.com. Ik zie ernaar uit. En ja, als jullie mee willen doen, laat me weten.
Verder herinner ik ook nog even aan het thema van de reis van je leven. Dat wij een aantal bijeenkomsten willen beleggen in maart. Waar u deel van uit kunt maken rondom het thema van votum tot zegen. Bron van inspiratie, vraagteken, uitroepteken. Het is goed als u zich daarvoor inschrijft. U mag ook individueel meedoen, maar laat het ons even weten dat u mee gaat doen met de reis van je leven. Dus een project in maart waarin we een aantal keren bij elkaar kunnen komen in groepen die we zelf samenstellen. Het nut of de zin daarvan is dat we de kerkdienst voor elkaar en voor onszelf nog meer van betekenis kunnen laten zijn. Dus mocht u zich nog niet ingeschreven hebben en dat wel van plan zijn, achterin de kerk, daar in de hal, ligt een lijst waar u op kunt inschrijven. En als u even in het kerkblad kijkt, kunt u daar vinden waar u ook via e-mail uzelf kunt aanmelden. Ten slotte, mensen die het leuk vinden om op zondag 1 maart de bevestigings- en intredendienst van dominee Tinko Blanken te helpen met voorbereiden en uitvoeren van het hapje en inschenken van het drankje, na afloop van de intredendienst, kunnen zich opgeven bij Karen de Jong. En dat kan voor in de kerk.
Zullen we samen danken en bidden? Heere God, u bent ontzagwekkend groot. Diep respect hebben wij voor u. Als we horen hoe u in deze geschiedenis, in deze wereld, bent opgetreden. En u bent dezelfde, nog altijd. Wij prijzen u, Adonai. Wij aanbidden u. Wij danken u dat u deze wereld in uw handen houdt. En wij kunnen ons, gevoed door de media, soms zo blind staren op alles wat er misgaat. Maar uw trouw draagt deze wereld. Dag in, dag uit. We danken u voor goede dingen. Zoals het einde van de bosbranden in Australië. Danken u, Heer, voor goede medische voorzieningen en ontdekkingen die gedaan worden op medisch vlak. Waardoor er voor zoveel mensen genezing is. Of herstel. Of toegevoegde kwaliteit aan het leven. Als ziekte komt. Dank u wel, Heer, voor al die goede dingen. Zo danken we u ook voor de medische voorzieningen hier in Eindhoven. voor dokters, verplegers, voor verzorgenden, voor mantelzorgers. Heer, en ontvangen dat als goede gave van u, want u bent onze geneesheer. En toch willen we ook bidden, Heer. We willen u bidden dat u de zieken nabij wil zijn. Zieken in onze omgeving, mensen die we kennen, die te maken hebben met pijn, met lijden, met depressie, met chronische beperkingen. Heer, ontfermt u zich. Ook over diegenen in onze gemeente die dat kennen. Doet u moed geven en kracht, en als dat past binnen uw koninkrijk, als dat is om uw naam zichtbaar te maken, ook genezing, Heer. Heer, zo willen we u dat vragen. We willen u bidden, Heer, voor mensen die te maken hebben met verslaving. Ik noemde het ook even in de verkondiging. Er zijn zoveel mensen, ook onder ons, die daar iets van kennen in hun leven. Het knokken tegen verslaving aan genotsmiddelen. Misschien wel games of verslaving op seksueel vlak. Heer, wilt u ons bemoedigen met uw liefde? Ons ervan overtuigen dat u van ons houdt. En ons brengen op een weg van genezing. Van vrijheid. Heer, we danken u voor goede berichten. Voor mensen in de gemeente. Wat een opluchting, Heer, voor Marie-José de Vos, die opnieuw een goede uitslag kreeg na haar jaarlijkse onderzoek. Het gaat nu al zo lang goed, maar het is nooit gewoon. Heer, we danken u met Marie-José en Nico voor deze goede uitslag en wilt u hen ook verder zegenen. Heer, we willen u ook bidden om uw troost en nabijheid voor Nel de Waal en haar gezin. De afgelopen week is na een laatste moeilijke fase de moeder van Nel overleden. Zoals op de kaart stond, teruggekeerd is ze naar haar schepper. Heer, wilt u de familie de Waal dragen door deze dagen heen en troosten met de belofte van Jezus dat u de opstanding en het leven bent. Wilt u er ook bij zijn dinsdag, Heer, bij het laatste afscheid. Heer, we willen u ook bidden voor Gerard en Nienke. We hebben gehoord in het Bijbelverhaal over de wolkkolom en de vuurkolom die voor het volk uitging. Heer, wilt u zo met uw aanwezigheid ook voor hen uitgaan? Heer, dank u wel voor de plek die ze hebben gehad in ons midden. Voor alles wat we door hen heen mochten ontvangen. Gaat u met ons mee, Heer, in dit nieuwe hoofdstuk, in een nieuwe woonplek. Met uw zegen en uw nabijheid. Heer, dank u wel dat we, als we afscheid nemen, elkaar toch ook vast mogen houden. Omdat u ons vasthoudt. Heer, zo danken we u ook voor mensen die de aansluiting vinden bij de gemeente. We danken u voor Hilde, wilt u haar zegenen in haar plek in de gemeente. En ook andere zegenen, Heer, die in de laatste tijd zich hebben aangesloten. Heer, wilt u ons helpen om oog voor elkaar te hebben. Dat we elkaar ook goed kunnen leren kennen. En samen een gemeenschap mogen vormen. Heer, het is soms niet makkelijk in zo'n grote groep mensen. Wilt u ons daarbij helpen? Heer, zo brengen we onze gebeden bij u. We danken u dat u naar ons wil luisteren. En dat u ons verhoort op uw manier, naar uw wijsheid. Omdat we tot u bidden in de machtige naam van Jezus Christus. Dank u wel. Amen. We mogen onze gaven geven voor de ondersteuning van onze zussen en broers in Nkutu in Zuid-Afrika. We luisteren naar het lied Walk in the Promise, een gebed om Gods Heilige Geest. En we zingen als laatste lied een geloofbelijdenislied, gezang 344. We mogen als gezegende mensen op weg gaan en ook door Gods genade zelf een zegen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Amen.